Zoals ik u aangekondigd heb, hoop ik met u in de komende weken, als we de Bijbelkring hebben, het boek van de profeet Habakuk te gaan lezen. Een van de kleine profeten. Een wat minder bekend Bijbelboek. Hier is nog een stoel, mevrouw Spies. Een wat minder bekend Bijbelboek, dat is denk ik met de meeste van de kleine profeten het geval. Sommige delen, sommige teksten uit het boek Habakuk zijn dan wel wat meer bekend, maar het boek als geheel en de boodschap die ons in dit gehele boek wordt gegeven, die is bij de meeste kerkgangers niet zo erg bekend. Dan zijn er delen van de Bijbel die ons meer vertrouwd zijn. Maar niettemin, al de schrift is van God ingegeven. Zo schrijft de apostel Paulus. En heel de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging en tot verbetering en tot bestraffing. En zo ook het boek van deze profeet. Van wie we overigens weinig weten. Ik bedoel, van Habakuk zelf is ons nauwelijks iets bekend. Van sommige profeten weten we in ieder geval nog de naam van hun vader. En we weten wellicht ook nog wat meer over hun afkomst. Nou, dat is bij Habakuk helemaal niet het geval. We weten zijn naam en we weten uit het eerste vers van dit hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, dat hij een profeet was. Maar overigens moeten wij in het duister tasten. En zoals dat dan gaat bij personen uit de Bijbel van wie ons weinig verder verteld wordt, maakt de fantasie zich er wel eens meester van. En dat is met deze profeet ook gebeurd. Het is wel beweerd dat hij de zoon was van de vrouw in Sunem. Die zoon die door een wonder geboren was. U weet wel, die vrouw waar Elisa nogal eens een keer logeerde. En toen heeft Elisa mogen aankondigen dat die vrouw die geen kinderen had toch een kind zou krijgen. En toen is dat jongetje geboren dat later ook nog weer aan die zonnesteek overleden is. En daarna door de profeet Elisa ook weer tot het leven werd teruggebracht. Nou, men zegt dan wel dat Habakuk die zoon van die vrouw in Sunem was, maar niemand kan daar natuurlijk enig bewijs voor aanvoeren. En in het apocryfe deel van het boek Daniël, Daniël heeft in de apocryfe boeken een vervolg. Wij kennen Daniël met 12 hoofdstukken, maar in de apocryfe boeken worden er nog eens 2 hoofdstukken aan toegevoegd. Daar wordt Habakuk ook genoemd als degene die Daniël in de leeuwenkuil eten heeft gebracht. Maar alweer zo'n verhaal waar natuurlijk niemand enig bewijs voor kan bijbrengen. En vandaar dat deze legenden, deze gissingen eigenlijk van geen enkele waarde zijn. Wat misschien van meer waarde is, dat is de veronderstelling dat Habakuk een leviet geweest is uit de stam van Levi. En dan met name een van de tempelzangers. En dat zou kunnen blijken uit het laatste hoofdstuk en helemaal aan het eind, als in het derde hoofdstuk Habakuk's gebed, en dat is eigenlijk ook een lied, dat is eigenlijk ook een psalm. Als Habakuk aan het eind van dat gebed gekomen is, van dit lied, dan zegt hij in de laatste regel voor de opperzangmeester, op mijn neginoot. En neginoot, dat zal een muziekinstrument zijn geweest. Mijn neginoot, dat zou er dan op kunnen wijzen dat deze Habakuk ook zo'n muziekinstrument had dat hij bespeelde als hij in de dienst des Heren in het heiligdom dienst deed als zo'n tempelzanger, zo'n leviet. Maar laat dat maar wat het is. Ik noem u deze dingen omdat ze nu eenmaal daarover gezegd zijn. Maar belangrijk is dit alles natuurlijk niet. Wat wel belangrijk is, is wat de Heren zelf van hem zegt. En dat staat al direct in het eerste vers, de last waarmee de Habakuk, de last welke Habakuk de profeet gezien heeft. Hij was dus een profeet. En wat een profeet was, dat zal u bekend zijn. Profeten waren de mond, mag ik het zo zeggen, de mond van de Heren tot het volk. Door hen sprak God. Zij konden zeggen, alzo zegt de Heere. En als zij zo spraken, dan spraken zij niet in hun eigen naam en kwamen ze niet met hun eigen boodschap, maar dan brachten zij een boodschap die zij eerst zelf hadden ontvangen. Profeten waren dus de, laat ik het anders zeggen, de spreekbuis van de Heere naar het volk toe. En zo zijn er in Israël heel wat geweest die in dienst van de Heere waren gesteld en die het woord van God, dat natuurlijk nog niet op schrift stond, althans nog niet in die vorm op schrift stond zoals wij het hebben, de 66 Bijbelboeken, maar daarom was Israël ook zo afhankelijk van datgene wat er nog steeds weer aan toegevoegd werd en wat de Heere nog rechtstreeks tot zijn knechten sprak en wat zij dan via die knechten te horen kregen. Profeten waren dus buitengewoon belangrijk, omdat zij door de Heere gebruikt werden om zijn woord, om zijn godsopenbaring bij het volk thuis te brengen, aan het volk te doen horen en in het midden van het volk te verkondigen. Dat er profeten waren is een bewijs van Gods bijzondere zorg voor zijn volk Israël. Hij wilde ze niet in het onzekere, in het donker, in het duister laten, maar hij wilde ze bekendmaken met zijn woord, zijn wil, zijn heil, zijn genade. Nu, als Habakuk een profeet genoemd wordt, dan mogen wij hem dus inderdaad kennen als zo'n spreekbuis van de Heere, door wie het volk ook te horen gekregen heeft wat de Heere hen wilde bekendmaken. In welke tijd leefde Habakuk? U begrijpt dat als wij het boek van deze profeet gaan lezen, dan moeten wij eerst ook wat van de achtergrond weten, zoveel mogelijk. Dan moeten wij dus bij wijze van inleiding ook een aantal dingen over hem en over de tijd waarin hij leefde zeggen. Wel, in welke tijd Habakuk leefde, dat is ook niet met zekerheid te zeggen. Alleen uit het boekje zelf kunnen wij een aantal gegevens opdiepen. Als we het gaan lezen, dan komen wij dit element tegen dat de profeet aankondigt dat de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, gaan komen. En dat zij als een tuchtroede in de hand van de Heere het volk van Juda, de inwoners van Jeruzalem, zullen gaan tuchtigen. Ze zijn er dus nog niet, die Chaldeeën. Dat wil zeggen dat Habakuk gesproken en gepredikt heeft in de tijd die aan de komst van Nebukadnezar vooraf ging. Maar wanneer precies? Een tweede gegeven uit het boekje zelf ten aanzien van de tijd waarin Habakuk mogelijk geleefd heeft is dit. Toen hij predikte, toen hij als profeet arbeidde, was het in Juda een tijd van diep verval. Van allerlei zonden en ongerechtigheden, van allerlei toestanden die met de wet van de Heere in strijd waren. En dan zou je kunnen denken aan de regering van een goddeloze koning. Juda heeft ook goddeloze koningen gehad. Ook gelukkig godvrezende koningen, onder wie regering het volk soms terugkeerde tot de Heere en tot de dienst van de Heere. Maar die reformatie bijvoorbeeld van Hiskia, die wordt door zijn opvolger Manasse weer helemaal ongedaan gemaakt. En dan viert de afgoderij weer haar triomfen. En dan wordt er weer heel veel verkeerdheid en goddeloosheid bedreven. Het zou kunnen zijn dat Habakuk in de dagen van Manasse leefde. Of nog weer later in de dagen van de opvolger van Josia. Niet in de dagen van Josia, dat geloof ik niet. Want dat was ook zo'n godvrezende koning die ook heel veel goeds gedaan heeft. En tijdens zijn regering kwamen de dingen niet voor zoals we ze straks zullen zien dat ze in de dagen van Habakuk voorkwamen. Maar na Josia, die op zo'n jonge leeftijd zo plotseling in de strijd omkwam, kwam er weer zo'n goddeloze koning. En het zou kunnen zijn dat het in diens tijd was dat Habakuk profeteerde. In ieder geval, het was in dagen van diep verval en van geesteloosheid en van goddeloosheid. Nog een opmerking vooraf, als we Habakuk lezen, dan heeft deze profeet toch iets eigens, iets wat hem onderscheidt van de andere profeten. Ik zei wel dat hij ook de mond van de Heere was, als profeet, door wie God sprak, maar ik moet daar tegelijk toch iets bij zeggen, want eigenlijk is het bij het werk van de profeet Habakuk nog niet eens zo zwaar benadrukt dat hij het volk een boodschap moest doorgeven. Dat doet hij wel, maar hij doet het toch weer op een hele andere manier dan bijvoorbeeld Jesaja of Jeremia of welke andere profeet dan ook. Want die komen iedere keer weer met de mededeling dat de Heere tot hen gesproken heeft. Of dat ze een gezicht gezien hebben dat de Heere hen heeft laten zien en waarin de Heere hen ook weer iets van zijn raad heeft bekendgemaakt. Maar dat vind je bij Habakuk niet. Habakuk komt nergens in dit boek met de boodschap al zo zegt de Heere. Habakuk die komt nergens met uitgesproken een prediking. Wat we bij Habakuk aantreffen dat is dat hij wel tot God spreekt en dat God ook wel tot hem spreekt. En dat dat ook wel doorgegeven wordt en schriftelijk ook doorgegeven wordt aan Israël. Maar de nadruk ligt niet op het preken, maar bij Habakuk ligt de nadruk op het aanschouwen en het overdenken. En dat met een biddend hart van de ellende van zijn volk. En dan valt dit op, dat meer nog wellicht dan bij andere profeten Habakuk een bidder geweest is. Iemand die met de noden van het volk steeds tot God ging. En die dan ook wel met het woord van de Heere tot het volk kwam. Maar die heel bijzonder die nood als een last gevoeld heeft. Die hij in worstelingen met de Heere voor de troon van Gods genade heeft neergelegd. Dus niet zozeer wat Habakuk op straat deed. Als straatprediker of wat hij in de tempel deed, zoals Jeremia als tempelprediker, maar wat Habakuk in de binnenkamer deed, dat staat in dit boekje op de voorgrond. Wel, zoveel over de profeet en de tijd waarin hij leefde en het bijzondere karakter van deze profeet. Ik wil nu proberen om u een kort overzicht van de inhoud van dit boekje te geven en dan gaan we echt aan het lezen van het eerste gedeelte beginnen. Het boekje bestaat uit 3 hoofdstukken. U kunt me gemakkelijk volgen, we hoeven niet eens veel te bladeren. Net zo af en toe eens één keer een bladzij omslaan. Als we het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk als 1 deel van dit boekje nemen en het derde hoofdstuk als het tweede deel, dan hebben we het boek dus inderdaad in 2 verdeeld. En dat is een vrij natuurlijke verdeling. In het eerste en tweede hoofdstuk, die eigenlijk 1 geheel vormen, daar gaat het over die gesprekken die er zijn geweest tussen de Heere en zijn knecht. Terwijl het derde hoofdstuk dan een heel apart karakter heeft. Dat is een gebed, dat is een lied, dat is een psalm, dat is een heel ander element in het boekje van Habakuk. Hoofdstuk 1. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bestaat uit de versen 1 tot en met 4. En in die versen 1 tot en met 4 van hoofdstuk 1 klaagt Habakuk over de grote misstanden die er in Juda zijn en waar God niets aan lijkt te doen. Hoewel de profeet die nood van Israël, die zonden van Israël gedurig aan de Heere voorlegt. Dat is in het kort de inhoud van de eerste 4 versen. De nood van het zondige Juda, waar de Heere niet op lijkt te reageren. Maar daarin vergist Habakuk zich, zoals blijkt in de versen 5 tot en met 11. Want de Heere geeft daarin een antwoord op de klacht van de profeet. En in dat antwoord dat de Heere aan Habakuk geeft, laat de Heere hem zien dat hij wel degelijk acht geslagen heeft op de zonden van zijn volk. En dat hij die zonden van zijn volk ook gaat bezoeken. En als de Heere de zonden van zijn volk gaat bezoeken, dan maakt hij daarbij gebruik van de Chaldeeën, de Babyloniërs. Dat zijn goddelozen, dat zijn ook wreden, en die zullen onder Israël heel wat ellende veroorzaken. Maar dat ze komen, dat is omdat de Heere de zonde van zijn volk niet langer gedogen zal. En dan komt in de versen 12 tot en met 17 de profeet weer aan het woord. En dan reageert Habakuk op die openbaring van God in de versen 5 tot en met 11, die we zojuist even bezagen. En als Habakuk gehoord heeft dat God de zonden van zijn volk zal gaan straffen door de komst van die wrede, goddeloze Chaldeeën, dan krijgt Habakuk het nog veel moeilijker. Wat God nu gaat doen, dat is nog veel erger dan wat er al eerder in Juda was. Zal God door middel van die goddelozen zijn eigen volk zo zwaar gaan tuchtigen? En dan worstelt Habakuk met de vraag of dat wel in overeenstemming is met Gods rechtvaardigheid. Dat is het benauwde laatste deel van dat hoofdstuk, vers 12 beginnend. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God de Heilige, wij zullen niet sterven, o Heere, tot een oordeel hebt ge hem gesteld. Afijn, dat laatste gedeelte, dat spreekt dan van de benauwde worsteling die Habakuk ermee heeft als hij hoort dat het volk van Juda onder de tuchtroede van de Heere zal moeten doorgaan. Hoe moet dat dan? En daar geeft de Heere dan weer antwoord op. Dat antwoord, dat wordt in het tweede hoofdstuk gegeven. Eerst wordt het aangekondigd. De Heere geeft hem niet direct antwoord. Het wordt aangekondigd dat er een antwoord zal komen. En Habakuk moet dat antwoord van de Heere ook nauwkeurig opschrijven. Zodat hij het niet alleen weten zal, maar zodat iedereen er kennis van zal kunnen nemen. Het gaat dus komen, het antwoord van de Heere, maar het kan nog wel even duren. Het kan uitgesteld worden. Habakuk moet geduld hebben. En dan wordt al tegelijkertijd, en dat is denk ik de kerntekst van dat hele boek Habakuk, het principe getekend waarnaar de Heere handelen zal ook nu, en waarnaar hij altijd handelen zal, het principe van heel Gods doen en laten met zijn volk en met de hele wereld. Het vierde vers van het tweede hoofdstuk, zie zijn ziel verheft zich, ze is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan volgt in vers 5 tot en met vers 20 dat antwoord dat de Heere beloofd had, dat de Heere Habakuk in het vooruitzicht gesteld heeft. En dat is dan de aankondiging van het gericht, ook over de Chaldeeën. Want God gebruikt soms een heidenvolk om zijn eigen volk te tuchtigen, maar wee dat volk dat door de Heere gebruikt wordt om zijn volk te tuchtigen. Zij zullen ook niet ontkomen. De Heere zal ook recht en gerechtigheid doen onder de heidenen. En in een vijf keer herhaald wee u, wordt het oordeel over de Chaldeeën aangekondigd. Zij zullen de wraak van de Heere niet kunnen ontvluchten. En dan het laatste hoofdstuk, het danklied van Habakuk, waarin de profeet als het ware nog eens even en dan in dichterlijke taal terughaalt, in zijn herinnering roept wat er in het voorafgaande gezegd en gedaan is. Dan tekent hij de Heere als de rechter, die inderdaad ten gerichte komt. En dan laat hij ook zien in dat hoofdstuk wat te midden van al de gerechtigheid die de Heere uitgiet over zijn vijanden, de hoop voor zijn volk mag zijn. En dan komt het geloof van de profeet, want in heel die gebedsworsteling en heel dat zoeken van het aangezicht van de Heere is de profeet gelovig bezig geweest. En aan het eind van dat lied komt het geloof van Habakuk tot zijn hoogtepunt, als hij beroerd en ontzet is bij het aanschouwen van Gods oordelen, vers 16, als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeent en ik werd beroerd in mijn plaats. En als hij dan te midden van al die ontzetting toch kan zeggen, en dat is het hoogtepunt van het geloof, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans, dat is het geloofswoord, nochtans, in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester. Op mijn neginoot. Wel, dat is in grote lijnen even geschetst de inhoud van het boek van Habakuk. We gaan nu vers voor vers lezen. Ik lees u uit hoofdstuk 1, de eerste 4 versen. We zullen niet verder komen vanavond dan dit gedeelte. De last welke Habakuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. Er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voort. Habakuk begint dus te zeggen dat wat hij te zeggen heeft, wat hij te schrijven heeft, door hem wordt aangevoeld en beleefd als een last. Als iets wat hem zwaar weegt. Het is ook geen geringe zaak om profeet des Heren te zijn. Het is ook geen geringe opdracht om te moeten aankondigen dat er gerichten gaan komen. Dan ga je tegen de wens van iedereen in. Daar word je nooit populair mee. Dan ben je altijd een eenzame figuur. Als je moet spreken van de zonden die er zijn en moet roepen tot bekering. Als je moet spreken van dat God die vertorend is door de zonden van zijn volk. Als je moet aankondigen dat de Heere geen ledig aanschouwer is, maar dat hij bezoeking zal doen over de zonden. Als je moet aankondigen dat er een vijandig volk zal komen en dat dat vijandige volk huis zal houden onder Israël. Dan zijn dat boodschappen, dan zijn dat tijdingen die zwaar wegen en die er niet makkelijk uitkomen. Dat is geen boodschap die een mens begeert te horen, maar het is ook geen boodschap die een mens begeert te brengen. En als God het hem toch opdraagt, dan moet Habakuk gehoorzamen. Maar dan ligt het op zijn schouders als een zware last. En dat is niet alleen zijn ervaring geweest. Dat is de ervaring van meerdere van de oud-testamentische profeten geweest. En dat is de ervaring ook van de nieuw-testamentische apostelen en van alle die God geroepen heeft om zijn woord recht te verkondigen. En de ganse, de volle raad Gods te verkondigen. Kijk, die valse profeten, die hadden het veel makkelijker. Die spraken naar de mond van het volk. Die spraken wat er opkwam in hun eigen hart. Die vleiden het volk. Die zeiden vrede, vrede en geen gevaar. En die riepen geen gevaar dat zij verstoten zouden worden. Die riepen geen gevaar dat de mensen zich van hen zouden afkeren of erger. Maar Gods ware profeten, die hebben het anders beleefd. Denk eens aan Jeremia, van wiens persoonlijk leven we veel meer afweten dan bijvoorbeeld van Habakuk. Wat heeft deze Jeremia gebukt gegaan onder de last die God hem oplegde. Hij heeft erover geklaagd, tegenover de Heere ook. En soms is hij in zijn klachten ook wel eens over de streep gegaan. Als Jeremia, net als Job, de dag van zijn geboorte bijvoorbeeld vervloekte. Maar het kan toch wel begrepen en verstaan worden dat een mens, het is ook maar een mensenkind, zo onder die last gebukt gaat. En dat die last hem zo vervreemd van zijn volk wat hij lief heeft. En zo vervreemd van zijn familie zelfs. Dat hij als een eenzame over de aarde gaat. Dat kan zo zwaar gaan drukken dat mensen als Jeremia of anderen het bij tijden niet meer zien. Hoe zij in deze taak verder moeten. Ja, God legt zijn knechten bij tijden een last op. En daarin zijn ze niet meer dan hun meester. Het was met de Heere Jezus Christus ook zo. Was het voor hem geen last toen hij de stad zag, waarin hij zoveel tekenen en wonderen gedaan had en waarin hij zo vaak gepredikt had en waarvan hij de inwoners zo vaak geroepen had, genodigd, gelokt had. En ze hadden de dag van hun bezoeking niet bekend en toen hij de stad zag, weende hij over haar. En hij heeft aangekondigd dat er een belegering om Jeruzalem geslagen zou worden. En dat de vijanden de stad zouden vermeesteren en dat geen steen op de andere zou gelaten worden. En dat er verschrikkingen zouden zijn. En dat heeft de Heere Jezus niet met een onbewogen gemoed verkondigd. Maar dat heeft hem tot in het diepst van zijn bestaan aangegrepen. Zodat als hij op zijn ezel naar Jeruzalem rijdt en hij om de hoek van de Olijfberg komt en ze daar de stad zien liggen, hij in tranen uitbreekt. En dan gebruikt het Grieks daar een woord dat ons aantoont dat de Heere Jezus niet zomaar stilletjes voor zich uit wat tranen schreide. Maar dat het hem zo aangreep en zo ontroerde, dat zijn lichaam schokte, zoals je dat wel eens ziet bij mensen die hevig bedroefd en ontzet zijn. Dat ze zich niet meer kunnen beheersen, maar dat ze trillen en beven. Zo heeft de heiland geweend onder die last die hij moest verkondigen van het oordeel Gods over het onbekeerlijke Jeruzalem. Het kan ook niet anders. Degene die de roepstemmen Gods in de wind slaan, die kunnen niet anders verwachten dan een bitter en vreselijk einde. En diegenen die iets kennen van de schrik des Heren, en die de opdracht gekregen hebben om die boodschap te verkondigen, die voelen het bij tijden in de voetsporen van hun meester, ook wel eens als een last. Nou, onder het gewicht van die last heeft Habakuk zich tot God gewend. In de versen 2 tot 4. En daar spreekt hij in die versen over drie dingen. Over de ellendige toestand in Juda. Over de houding die God daartegenover schijnt aan te nemen. En over het vruchteloze van zijn eigen bidden. Dat zijn de drie elementen die we in de verse 2 tot en met 4 tegenkomen. Allereerst de ellendige toestand die er in Juda is. Vervolgens de houding die God daartegenover schijnt aan te nemen. En in de derde plaats het vruchteloze van Habakuk's eigen gebedsleven. Eerst dus die ellendige toestand in Juda, want dat volk is in diep verval geraakt. En dat is des te erger nu het Juda betreft, want dat was Gods volk, dat was Gods verbondsvolk. De verdorvenheid in Juda is op alle terreinen van het leven aanwezig. De ellende is uitermate groot. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit. Ik kijk even in vers 3, middenin. Want verwoesting en geweld is tegen mij over. Geweld. Zoals, en dat is hetzelfde woord dat er gebruikt wordt, zoals dat ook was in de dagen voor de zondvloed. De aarde was vervuld, zegt de Statenvertaling, met wrevel. Precies hetzelfde woord. Zo is het ook nu. Geweld. Dat betekent heel gewoon dat mensen elkaar van hun goederen beroven en wellicht ook van het leven beroven. Dat er straatschenders zijn, dat je niet veilig meer over straat kunt gaan, dat er geplunderd wordt. En dat er op die manier verdriet veroorzaakt wordt en dat er verwoesting zijn. En dat levert weer twist op, er is twist en men neemt gekijf op. Zo staat het ook weer in dat tweede deel van vers 3. Geen wonder, want als de mensen elkaar niet meer respecteren en elkaars bezittingen niet meer respecteren, maar als men plundert en als men rooft en als men steelt, dan zijn er die voor hun eigen rechten opkomen en die hun bezittingen proberen te verdedigen. En dan krijg je ruzie en dan krijg je scheldpartijen en dan krijg je allerlei gevechten. En dat geeft dan ook weer aanleiding tot list en bedriegerij. En zo is het eigenlijk in het maatschappelijke leven een liefdeloze toestand. Wrok en haat en wrevel en bitterheid en verdriet en ellende. Zo ziet de toestand er wat het maatschappelijke betreft in Juda uit. Grote ellende. Maar niet alleen dat. Dit is in het licht van Gods wet, in het licht van het feit dat dit volk het verbondsvolk is, onrecht of ongerechtigheid. Dat woord gebruikt de profeet ook in vers 3. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien? Het is maar niet alleen dat de een de ander een hoop leed veroorzaakt en dat de een de ander het licht in de ogen niet gunt en dat de een van de ander steelt en dat ze met elkaar vechten en twisten, maar het is allemaal ook nog zonde, ongerechtigheid. Het is totaal in strijd met wat het behoorde te wezen daar in Juda. Wees heilig, had de Heere gezegd, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En wat een voorrechten had hij ze gegeven. En wat een zegeningen had hij ze geschonken. Toen hij zijn verbond met hen sloot. En toen hij die verbondsbeloften aan dat volk gaf. En toen hij zijn wet gaf. Een wet om naar te leven. En toen de Heere de belofte erbij gaf. Dat als ze in zijn wegen zouden wandelen. Dan zou hij ze zegenen. En dan zou hij regen van de hemel geven. En dan zou hij koren op het land geven. Enzovoort, enzovoort. Nu, dat volk dat zoveel zegeningen van de Heere had ontvangen, dat zoveel beloften van de Heere had ontvangen, leefde onder de heilige roeping om afgezonderd te zijn, om een heilig volk en een rechtvaardig volk te wezen. Maar in plaats dat ze dat doen, is er ongerechtigheid, is er zonde en is er overtreding. En geen wonder. Geen wonder dat de profeet dan ook moet zeggen in vers 4, daarom wordt de wet onderlaten of nagelaten. Misschien de beste vertaling, daarom wordt de wet genegeerd. Niemand trekt zich maar wat van de wet van de Heere aan. Die wet, ach, die is er wel. En daar weten ze misschien ook nog wel een klein beetje van te herinneren, van wat hun vader en hun moeder hen er in de tijd over vertelden. Maar wie maakt zich nog druk om de wet van de Heere? Terwijl die wet juist overal gezag wilde hebben. Zeggenschap op politiek gebied, op godsdienstig gebied, op huiselijk gebied, in het persoonlijk leven. Die wet wilde overal als de heilige wil van God die geopenbaard was, het leven regelen, het leven beschermen, het leven vernieuwen en heiligen. Want die wet des Heren die was bedoeld tot bekering van de ziel, zo zegt de 19e psalm het immers. Als de heerlijkheid van God in de natuur bezongen wordt, dan gaat de dichter over op de heerlijkheid Gods in de openbaring. De wet des Heren nogthans vrij bespreid en volmaakter ligt. Waarom? Omdat hij de ziel bekeert. Dat wil de Heren ermee doen. Dat wil de Heren als uitwerking hebben. Maar in Israël wordt die wet aan de kant geschoven en niemand maakt zich er meer druk om. En als er dan nog eens iemand is zoals Habakuk of een van de andere vromen die op die wet durft wijzen en die tot gehoorzaamheid aan die wet durft oproepen, ach, dan wordt hij schouderophalend aangekeken en dan denkt en dan zegt men van zo iemand, dat is er een uit het verleden, dat is voorbij. daar hebben we geen boodschap meer aan. En als dat dan zo is dat de wet niet meer geldt, nou dan hoeft u zich ook over het recht, ook bij de rechtspraak, geen illusies meer te maken. Dan is dat bij de rechtspraak ook allemaal mis. En het recht, vers 4 weer, komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid voort. Er is geen rechter in Juda en Jeruzalem meer die recht spreekt. De rechtvaardige wordt verdoemd en de goddeloze wordt vrijgesproken. En de goddeloze kunnen maar doen wat ze willen en ze hebben de rechters als handlangers. Wat moet er toch van worden van dat volk van Juda? Wat een boze tijd. En dat gebeurt allemaal niet stiekem, dat gebeurt allemaal niet in het geheim, dat gebeurt allemaal niet in het verborgene, nee, dat gebeurt gewoon op klaarlichte dag. Dat gebeurt in het publiek, dat kwaad wordt open en bloot in het openbaar bedreven en niemand schijnt zich ervoor te schamen. Habakuk zegt dat het voor zijn ogen gebeurt. Waarom laat gij mij de ongerechtigheid, vers 3 lees ik nu weer, zien? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. Waar ik ook kijk, zegt de profeet. Of het nou links is of rechts. Of het nou bij de overheid of bij de onderdanen is. Of het nou bij de rechtbank of op de markt is. Of het nou bij die of bij die is. Of het nou bij de priesters of bij de profeten is. Het is overal. En niemand schaamt zich er kennelijk meer voor. Waar de profeet ook kijkt, overal is het tegenover hem. En brutaal wordt het bedreven. En niemand aarzelt meer. Als hij bedenkt dat een ander het ziet en dat Gods ogen het ook kunnen gadeslaan. En dan moet u er ook niet bij denken dat dat iets is als een impuls. Dat zomaar in een ogenblik er is. En dat gelukkig al gauw weer verdwijnt. Nee, het is bij de inwoners van Juda tot een levenshouding geworden. Het zit er heel diep in. Ze hebben de ongerechtigheid ingedronken als water. Het is hun vaste levenspatroon geworden. Iedereen is zo gaan denken op een enkele uitzondering na. En hoe komt het dat ze zo zijn gaan denken? Omdat God toch niks doet. Ze zijn natuurlijk niet in één keer zo in die put van geweld en goddeloosheid gestort. Het is langzamerhand gegaan. Maar toen het langzamerhand ging en toen de ene zonde de andere zonde meebracht, toen kwam er geen tuchtiging, toen kwam er geen oordeel, toen kwam er geen straf. En toen zijn ze gaan denken dat het met God allemaal nog wel meeviel. En dat al die mensen die vroeger zeiden dat wie God verlaat smart op smart te vrezen hebben, een beetje ongelijk hadden, want zo erg is het niet en zo'n vaart loopt het niet en al die dreigementen die vallen best nog wat mee. En zo zijn ze er aan gewend geraakt om de wet na te laten en te doen wat goed is in hun ogen. Dat is de ellende zoals die er in Juda was. En je moet zeggen wat er toen was en wat Habakuk hier voor zijn ogen ziet gebeuren en waar hij in zijn klacht tot God over spreekt, dat is meer te zien in de geschiedenis. En om nou niet allerlei andere voorbeelden uit vroeger tijd te noemen, laten we eens kijken hoe het onder ons is. En laten we eens zien of dit woord van de profeet misschien ook vandaag nog actualiteit heeft. En dan denk ik dat je zeggen moet dat wij, hoewel wij ons volk niet met het volk van Juda of van Israël uit het verleden op één lijn kunnen stellen, want dat was gans bijzonder het verbondsvolk en wij zijn ook maar een gewoon volk te midden van de rij van andere volkeren. Maar als het gaat om die goddeloosheid, en als het gaat om het nalaten en het negeren van de wet des Heren, dan denk ik dat wij zonder veel moeite toch wel hele duidelijke parallellen kunnen zien tussen onze tijd en ons volk en datgene waar de profeet hiervan getuigt. Het loslaten van Gods wet. Dat is een gevolg en dat heeft een gevolg. Het loslaten van de norm is een gevolg van het loslaten van God. En het gevolg van het loslaten van de norm, dat is dat het volk gaat leven in goddeloosheid. Het begint met godloosheid. Daarna komt normloosheid. En dan komt goddeloosheid. Dat is wat anders dan het eerste. Het begint met een leven zonder God. Niet meer rekening houden met God. God gewoon vergeten. Hem geen plaats meer toekennen. En als je God vergeet, wat heb je bij goed nadenken dan nog met de wet van God te maken? Toch ook niks. Als je God niet meer erkent, dan hoef je zijn wet ook niet meer te erkennen en te eerbiedigen. En dan komt men van godloosheid tot die normloosheid. Maar als je de wet loslaat en iedereen permissie geeft om te doen wat goed is in zijn ogen, dan kom je bij goddeloosheid, bij uitbrekende zonde, bij toenemende ongerechtigheid, bij een chaos, bij anarchie, bij misdaad, bij moord en doodslag en hoererij. En dat allemaal ongestraft en ongehinderd. En zo is het toen gegaan in de dagen van Habakuk. En zo is het vandaag ook gegaan. En we zijn op deze weg en het wordt er niet beter op. Ons volk is natuurlijk in het verleden nooit in zijn geheel een godvrezend volk geweest. Dat moeten wij ook niet denken en we moeten die illusie niet hebben. We kunnen best spreken over vroeger was het beter dan nu en in een zeker opzicht is dat ook wel waar geweest. Maar ons volk is natuurlijk nooit een vroom en een braaf en een godsvruchtig volk geweest. Ik bedoel in het geheel. Wel is er heel veel invloed uitgegaan van het evangelie in onze samenleving. En wel zijn de wetten en de normen die er ook in ons burgerlijk leven zijn geweest, zijn die wetten duidelijk geënt op Gods wet. Maar wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dit, dat grote delen van ons volk met God hebben afgerekend. En dat is helaas ook door de kerk bevorderd. Want als de kerk een prediking brengt waarbij alles in twijfel getrokken wordt. Als de kerk een prediking brengt waarbij betwijfeld wordt of God wel invloed uitoefent op ons mensenleven. En alsof het allemaal wel zo is als het in de Bijbel staat. Dan moet je je niet verbazen en verwonderen dat mensen zeggen. Wel, wat heeft het dan allemaal nog voor nut en allemaal nog voor zin? En dan is de weg gebaand voor het loslaten van God. En voor het niet meer rekenen met hem. En voor het niet meer bidden tot hem. En voor het niet meer luisteren naar hem. En toen werd de kerkgang minder. En toen werd het gebedsleven minder. En dat verdween, dat verschraalde en verschrompelde. En toen was de weg gebaand naar het ook niet meer luisteren naar de normen van God. Je moet dat maar goed bedenken. Dat als wij loslaten dat de Heere er is en dat de Heere zeggenschap op ons heeft en dat we de Heere nodig hebben en dat we de Heere tot ons moeten laten spreken. Als we dat loslaten, dan is de volgende stap ook, maar dan hebben wij met Gods wet ook niks meer te maken. Nou, dat hebben u gezien en dat zien wij rondom ons in ons volksleven. Die wet van God die vroeger zoveel invloed had. Die vroeger bepaalde wat er ook in het burgerlijk wetboek stond ten aanzien van de zedelijkheidswetgeving, ten aanzien van het hele terrein van het zevende gebod, gij zult niet echt breken. En die bepaalde wat er op het terrein van het zesde gebod mocht en niet mocht, gij zult niet doodslaan. Die hele wetgeving die wordt aangepast, niet meer wat God zegt, niet meer wat Gods wet zegt, maar wat de helft plus één in onze samenleving zegt. Is beslissend. En dat inspireert straks de wetgever om de wetten zodanig aan te passen Ja, dat Gods wet tot zwijgen gebracht wordt. Maar het resultaat en de dwaasheid waardoor we allemaal besmet zijn, verhindert ons het nog te zien en te erkennen ook. Maar de dwaasheid is dat we op deze manier niet eens meer beseffen dat wij in de goddeloosheid terechtgekomen zijn. En dat het leven al meer in de greep van de zonde, van het egoïsme, van de zelfzucht, van de verkeerdheid gekomen is. En dat aan het gebeuren is wat wij van de apostel Paulus horen als hij aan Timotheus schrijft over de laatste dagen. Ik lees u dat gedeelte uit 2 Timotheus 3. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want, en daar heb je het, daar heb je de goddeloosheid, die vrucht is van eerst zonder God en daarna zonder wet leven, de goddeloosheid, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Niet van God en hun naaste, dan zouden ze nog naar de wet leven. Maar liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers dan wellusten, dan liefhebbers Gods. Dat is Paulus' tekening van de goddeloosheid die om zich heen op het terrein van de zedelijkheid allemaal niet meer zo belangrijk, het leven van een mens. Er zijn mensen die je op kunt ruimen omdat hun leven waardevrij, men zegt dan niet waardeloos, maar men zegt waardenvrij geworden is. En met de eerlijkheid en de oneerlijkheid komt het ook niet zo krap meer. En rechtspraak is net als in Habakkuk's dagen vaak geen rechtspraak meer. Wie is in vele gevallen het slachtoffer? Niet degene die aangerand is. Niet degene die bestolen is. Maar degene die de misdaad gepleegd heeft. Die wordt behandeld alsof die het slachtoffer is. Daar wordt alle aandacht aan besteed. Die wordt in de watten gelegd. En de mensen die beroofd zijn of die aangerand zijn of wat dan ook, die moeten maar zien dat ze het redden. Godloosheid, normloosheid, goddeloosheid. En hoe staat God daar nu tegenover? Nou, dat is het probleem van Habakkuk. Hij ziet dat gebeuren, hij ziet dat voor zijn ogen gebeuren. Hij lijdt eronder, net als Lot. Hij kwelt zijn rechtvaardige ziel dagelijks bij het zien en horen van die goddeloze wandel. En als hij dan denkt aan wat de Heere daar tegenover doet, dan is hij perplex. Dan begrijpt hij het niet meer. Want God doet niets. God doet niets. Betekent dat de Heere het dan niet ziet? Betekent dat de Heere onverschillig is? Ja, zo lijkt het wel. En zo was het ook vaker in de geschiedenis. Zo was het ook in de dagen van Noach. God deed toen eigenlijk ook niks. Hij liet die zonde maar bestaan en hij liet die zondaars maar begaan. En hij liet ze maar doen. Al ging het tegen zijn wet in en al ging het tegen zijn heilig gebod in. Het was net alsof de Heere zich er niets van aantrok en alsof hij geen God van recht is en van handhaving van het recht en alsof hij geen heilig God meer is. Het was net alsof de Heere zich met heel de schepping niet meer bemoeide. Nou, en dat is Habakkuk's probleem. Daar is hij door in verwarring gebracht. En Habakkuk is toch ook niet de enige. Die vragen die zijn hart bestormen als hij ziet dat de rechtvaardigen elke dag voorspoed hebben. En dat de goddelozen elke dag voorspoed hebben. En dat de rechtvaardigen iedere keer weer aan het kortste eind trekken. Die ervaring was ook Asafs deel. Mijn bestraffing is er elke morgen. En God doet er helemaal niets aan. Is het zo? Is het zo dat de Heere toch een ledig aanschouwer is? Hoe moet je dat nou oplossen? Ja, dat lossen wij niet op. Dat lost de Asaf niet op en dat heeft Habakuk niet kunnen oplossen, dat probleem. Maar er zijn wel een paar dingen waar Habakuk aan moet denken. En waar wij, als we dat soort gedachten bij ons voelen bovenkomen, aan moeten denken. En het eerste waar we aan moeten denken is dat de Heere zijn volk, Habakuk en die anderen die er dan ook nog waren, de rechtvaardigen in Juda, dat de Heere zulke wel eens expres in zulke tijden laat leven en door zulke ellenden heen laat leven, met de bedoeling dat hij hun geloof, hun vertrouwen, hun geduld wil testen. En in de tweede plaats moeten we maar bedenken dat als de Heere soms niet reageert op de goddeloosheid, en als wij ook in ons land van jaar tot jaar maar zien dat er een toename van goddeloosheid is, en dat er allerlei onrecht gepleegd wordt, en dat er kinderen nog ongeboren op grote schaal vermoord worden in de schoot van hun moeder, en dat oude mensen en dementen en terminale patiënten maar gewoon weggewerkt worden, als we zien dat dat allemaal gebeurt en dat de wetgeving het niet meer verbiedt straks, maar dat de wetgeving eraan aangepast wordt. En God reageert niet, dan moeten wij niet denken dat de Heere dat allemaal goed vindt. En dat de Heere er niets tegen doen zal. We moeten bedenken dat God, en dat is een mysterie, maar het is wel waar dat God ook langmoedig is. Soms verdraagt hij de goddeloze een lange tijd. Niet omdat hij daar een behagen in heeft. Als hij aanschouwen moet, hij die terrein van ogen is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Als hij aanschouwen moet, al die afwijkingen van zijn wet. Maar toch is hij langmoedig, want Petrus zegt het, hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis zullen komen. Hij geeft in zijn langmoedigheid en in zijn grote geduld nog uitstel, nog gelegenheid om tot bekering te komen. En als er dan geen bekering zou komen, wel, dan is dat lange uitstel voldoende om elke mond te stoppen, als God tenslotte toch met zijn gerichten komt. Dan kan niemand zeggen dat de Heere te haastig gehandeld heeft. En dat de Heere geen gelegenheid tot bekering gegeven heeft. Maar helaas zien wij dat die langmoedigheid Gods misbruikt wordt. En wat denkt de mens? Oh, God ziet het niet en God doet er toch niks aan, en dus kunnen we onze gang wel gaan. Omdat het oordeel over de boze daad, staat er in Prediker, niet haastig voltrokken wordt, daarom is het hart des mensen in hem om kwaad, om nog meer kwaad te doen. Maar dat is misbruik. Gruwelijk misbruik van de langmoedigheid Gods. Weet gij niet, schrijft Paulus aan de Romeinen, dat de goede tierenheid tot bekering leidt. Daar moesten we terechtkomen. Daar moet ook de goddeloze terechtkomen. Dat we voor God gaan bukken en dat we hem gaan vragen, Heere, wees mij genadig. Maar er was nog dat derde element, behalve de ellende van Juda en behalve de schijnbare onverschillige houding van de Heere tegenover die zonden in Juda, is daar ook nog de vruchteloosheid van Habakuk's bidden. Want Habakuk heeft deze dingen voor de troon der genade gebracht. Hij heeft uitgeroepen tot God over de boosheden van zijn volk. Net als Jeremia, och, dat mijn hoofd water waren, dat ik bewenen mocht de breuk van de dochter mijns volks. Mijn ogen zijn bezweken, waterbeken vlieten af van mijn ogen, zegt de dichter van Psalm 119, omdat ze uw wet verlaten hebben. Nou, daar heeft Habakuk zich in herkend. Ook uit zijn ogen zijn waterbeken gestroomd van verdriet en van smart, omdat de wet van God zo met voeten getreden werd en de Heere zo onteerd werd. En daar heeft hij over gesproken tot de Heere. Maar toen heeft de Heere gedaan alsof hij doof was. En daar roept Habakuk uit: Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Dat maakt de worsteling van Habakuk nog even. Komt hij met die nood voor God en de Heere hoort niet. En de Heere antwoordt niet. Terwijl de Heere toch gezegd heeft dat hij de hoorder der gebeden is. Terwijl de Heere toch gezegd heeft, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Terwijl de Heere toch gezegd heeft, zoekt met gebeen, met ernst mijn aangezicht. Maar Habakuk ervaart alsof alles te vergeefs is. En hij zegt, Heer, hoe lang moet ik dat nou nog doen? Kloppen op de hemelpoort. Zoeken uw aangezicht. En niet vinden en geen gehoor krijgen. Gebeurt dat dan? Dat God het gebed van zijn knechten afwijst? Gebeurt dat dan? Ja. Niet alleen het gebed van de goddelozen wordt afgewezen door de Heer, maar soms ook het gebed van de vromen. Ze geen antwoord krijgen. David, gij antwoord niet, zegt hij op Psalm 22. Denk eens aan de Canaanese vrouw. Die vrouw die met de nood van haar zieke dochter bij de Heere Jezus kwam. En de Heere antwoordde haar niet één woord. Bad ze niet goed? Ach, dat is de vraag niet. Maar de Heere antwoordde haar niet één woord. Wat een beproeving. En Habakuk roept weken, maanden en geen antwoord en geen stem en geen opmerking en een gesloten hemel. En toch is het nuttig. Zo wordt de ernst van de bidder beproefd. En zo leert de mens ook dat God aan hem niets verplicht is. En dat geen mens verdiensten bij God heeft. Zo leert de mens, God is soeverein. Zo leert de mens dat God wel antwoord geeft, jawel. Maar op zijn tijd en op zijn wijze. Zo kan een mens het leren om God te laten. En wij zijn geneigd om te zeggen, Heere, hoe lang? Zo lang al gebeden, zo lang al geworsteld, zo lang met die doorn in mijn vlees getopt, zo lang met dat kruis gelopen, zo lang Heere, hoe lang? Maar wij moeten wel bedenken dat God dat ook zegt op zijn beurt. Hoe lang? Zo zei hij het van Israël in de woestijntijd. Hoe lang zal ik bij deze boze vergadering zijn die tegen mij zijn murmureren? Herkennen we daar ook iets in? Hoe lang heeft God ons al gedragen en verdragen? Hoe lang heeft God ons al zien hinken op twee gedachten? We moeten ook ootmoed leren. God is aan ons niks verplicht. En wat leren we hier dan uit? Laat ik drie dingen mogen noemen en die moeten dan om destijds wil maar in uw eigen overdenking, in uw eigen meditatie wat meer aandacht krijgen. Geen waarachtig godvrezend mens kan onverschillig staan tegenover de geestelijke en de zedelijke toestand van land en volk. Habakuk kon dat niet. Iemand die God vreest kan dat vandaag nog niet. En Habakuk dient ons ten voorbeeld te zijn in zijn worsteling met en voor het zondige volk van Juda. Het drukt hem ter neer, het deed hem lijden, het maakt hem bang en benauwd. Maar hij kan het niet naast zich neerleggen. Hij kan er niet onverschillig tegenover staan en net doen alsof hij er geen boodschap aan heeft. Geen waarachtig godvrezend mens kan onverschillig staan tegenover de geestelijke en de zedelijke toestand van land en volk. En in de tweede plaats, geen Waarachtig godvrezend mens kan nalatig zijn in het brengen van die nood voor Gods troon. Dat deed Habakkuk ook. Hij bracht die nood van zijn volk voor Gods troon. En hij bad, hij worstelde om verlossing. Die komt dan weliswaar niet, tenminste nu nog niet. Maar hij heeft erom gebeden dat de Heere verlossing zou schenken. Dat de Heere bekering zou geven. En zo dienen er ook vandaag bidders te zijn in de geest van Habakkuk. Die voor volk en vaderland in gebed gaan en de nood voor God brengen. En de ellende van ons volk de Heere voorleggen. En alle die bidden geleerd hebben, krijgen zo'n opdracht van de Heere. En dan in de derde plaats, een waarachtig godvrezend mens mag daarbij twee dingen in het oog houden. Dat God toch aan zijn volk recht zal doen. Ook al lijkt het onrecht voor een tijd te triomferen. God zal toch om zijn naams wil op zijn tijd recht doen aan zijn volk. Zou hij dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Laten ze dat bedenken, ook al lijkt hun bidden soms vruchteloos. En het tweede wat ze daarbij mogen bedenken, dat is ook al lijkt het tegendeel het geval. De Heere toch, omdat hij het zelf gezegd heeft. De werk al lijkt het dan om moedeloos te worden. Als we roepen en geen antwoord krijgen. Als we kloppen en niet open gedaan worden. God heeft zijn woord gegeven. En dat woord zegt, bid. En gij zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. We willen samen zingen uit de 27e psalm, het 5e vers. Psalm 27, het 5e vers. Ja, wat die vragen stellen en vragen beantwoorden betreft. Ik geef daar graag gelegenheid voor. U kunt de vraag rechtstreeks stellen. Geeft u er de voorkeur aan om het op te schrijven, dan is mij dat ook goed. Het mag ook zelfs nog zo dat u het in de komende dagen opschrijft en dat u het mij op de een of andere manier geeft. En dan kunnen we de vragen die dan op het gedeelte van vanavond betrekking hebben, over 2 weken meenemen en proberen te beantwoorden. Dus alle mogelijkheden zijn open. Ik heb iets te lang gesproken vanavond. Dat is geen goed begin. Het zou afbreuk of inbreuk kunnen maken op uw gelegenheid om vragen te stellen. Maar ik hoop me volgende keer wat beter aan de tijd te houden. Maar u moet maar denken, hij moest eerst op gang komen en hij moest een inleiding geven. En dat nam dan wat extra tijd. Wie wil er een vraag stellen? Moet dat ook nog wennen natuurlijk. Ja, gaat u gaan. Ik zal de vraag herhalen, ik hoop daar iedere keer aan te denken. Er zijn mensen die de vraag niet kunnen horen achterin en er zijn zeker ook mensen die voor de kerktelefoon meeluisteren die de vraag helemaal niet hebben gehoord en daarom probeer ik hem dan maar te herhalen. Vroeger werden er wel eens speciale bede- en boetedagen gehouden in de oorlogstijd en daarna, maar je kunt ook nog verder teruggaan in de geschiedenis. En toen waren er vaak ook van die toestanden die het de kerk ertoe noopten om bededagen te houden en op een bijzondere manier het aangezicht van de Here te zoeken met de noden van land en volk. Is dat eigenlijk niet een nalatigheid dat we dat vandaag niet of nauwelijks meer hebben? U kon er wel gelijk in hebben. Ik denk als de nood ons meer op het hart gebonden was en als het meer leefde, ook onder het kerkvolk, dat er dan ook wellicht meer behoefte zou zijn om nog eens een keer extra samen te komen. Ik weet wel, als er bijzondere noden zijn in de wereld of onder ons volk, dan zal er ongetwijfeld zondags in de prediking en zeker in het gebed ook aandacht aan geschonken worden. Maar dan kom je toch in de kerk. En dat is dan misschien dat de prediking een beetje anders zal zijn dan op een andere zondag. Maar het zou toch echt ook wel getuigen kunnen, ik weet wel, het kan ook vormelijk worden, maar als het echt is, dan zou het echt kunnen getuigen van een hartelijke behoefte om de noden van ons land en volk aan de Here voor te leggen als we er eens een keer apart voor bij elkaar kwamen. En er zijn in alle kerken wel eens van die bewegingen die soms dan op gang komen. Je hebt dat in de tijd van de Golfoorlog ook gezien, dat er hier en daar ook wel een aparte bidstond gehouden werd. Maar ja, dan lijkt het toch net alsof het ook weer heel spoedig verzandt. En ja, dan is het maar een handjevol mensen die daar toch eigenlijk ook aan deel wil nemen. Ja, misschien moet je wel zeggen van ook daarin komt weer uit dat wij toch eigenlijk in een tijd leven waarin veel geesteloosheid is en ook veel biddeloosheid. Maar we zouden het kunnen overwegen, niet alleen vanwege het verleden, maar ook vanwege wat de schrift onszelf voorhoudt. Hier is een man die ook in zo'n tijd leeft en hij heeft misschien geen bidstonden gehouden, maar hij houdt wel zelf wel bidstond. Al is hij dat dan alleen aan het doen. Ja. Ik weet dat ook wel, dat er wel is, maar dat zijn eigenlijk hele uitzonderlijke dagen geweest, ja. Ja, ja. Mekaar aansporen en zeggen, nou, ja, kom gaan met ons en doe als wij. Ja, ja. Wie nog meer? Ja. Iemand heeft hier gelezen in de krant een gesprek met een vrouw uit Rusland. En die zei, als ik iets nodig heb, dan vraag ik het aan de Heere. Ik ga bidden en ik ga vasten totdat de Heere het me gegeven heeft. Is zoiets mogelijk? Ik zeg niet dat het niet mogelijk is. Ik geloof dat de Bijbel ons zegt dat het inderdaad mogelijk is. Als je dat bidden en met name dat vasten nagaat zoals de Bijbel daarvan spreekt. En dan moet ik zeggen, dan zijn wij daarin ook een heel eind bij de Bijbel en bij wat de schrift daarover zegt vandaan geraakt. Maar dan zou je uit de Bijbelse gegevens best de conclusie mogen trekken dat als een mens werkelijk om iets verlegen is en als hij het werkelijk niet missen kan, dat hij dan inderdaad bij de troon der genade mag aanhouden met bidden en vasten totdat de Heere zijn gebed verhoort. Hè? Ik weet wel, dan blijft, dan moet je erbij bedenken, ik heb dat zo pas ook gezegd, dan moet je erbij bedenken dat de Heere niet altijd al onze wensen vervult. We mogen wel al onze wensen, al onze beden aan de Heere voorleggen. Maar de Heere heeft nergens beloofd dat hij altijd alles wat wij vragen ook geven zal. Dat vind ik het toch wel wat twijfelachtige element. Als ik iets nodig heb, dan blijf ik volhouden totdat de Heere het me geeft. Nou, de Heere laat in zijn woord weten dat hij niet altijd geeft wat wij vragen. Als wij naar zijn wil bidden, ja, dan wel. Maar dat weten wij bij wijze van spreken lang niet altijd. Dat je die innerlijke zekerheid hebt dat het naar de wil van de Heere is. Een mens kan ook zo bidden dat hij denkt in oprechtheid dat hij het nodig heeft, maar dat de Heere het hem toch gaat onthouden. Met wijze bedoelingen kan de Heere ons gebed dan ook wel eens afwijzen. Paulus heeft gebeden of de Heere de doorn uit zijn vlees wilde wegnemen. En dat deed Paulus heus niet, omdat hij dacht van, hij meende echt dat hij die doorn kwijt moest. En dan kon hij vruchtbaarder arbeiden en dan kon hij nog meer de Heere dienen. En nog meer ijver ontplooien enzovoort. En hij deed dat niet voor zijn eigen gemak en voor zijn eigen rust in de eerste plaats. Maar hij zocht daarin toch ook nog weer dienstbaar te zijn aan de Heere. En toen dacht hij, nou dan moet ik die doorn kwijt. Want dat belemmert mij en dat houdt me tegen en dat maakt me zwak. Maar de Heere heeft tegen Paulus gezegd, die wens vervul ik niet. Die doorn blijft daar zitten. Maar er was een andere manier waarop de Heere dat gebed van Paulus wel verhoorde. Want Paulus leerde ermee te leven en hij leerde ermee tevreden zijn. Want toen hij ondervond dat Gods kracht in zwakheid volbracht werd en dat Gods genade hem genoeg was. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen, ik heb dit nodig en ik blijf de Heere vragen totdat hij het me geeft. Want God kan anders beschikt hebben en beslist hebben in zijn wijsheid. En die gaat, ja, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Aan de andere kant zit hier toch wel deze mooie gedachte in, dat wij maar ook maar niet te spoedig moeten opgeven. Houd sterk aan in het gebed. En zeker als wij werkelijk met wat voor nood ook tot de Heere gaan en we maken dat een zaak van gebed en van worsteling. En we willen ook in de Bijbelse lijn blijven om daarbij te vasten. Nou, wie weet, de Heere kan op deze manier ook wel eens een antwoord geven. Waarin wij zien dat hij wel degelijk de hoorder der gebeden is. Maar je moet het niet zo doen. Ik ben een beetje huiverig van dat soort gebedspatronen. Waarbij het een beetje gaat lijken op, als je maar lang genoeg volhoudt. Dan komt de Heere wel een keer over. We moeten ook, zoals ik zo pas gezegd heb. Leren dat wij geen rechten hebben en dat God aan ons ook niks verplicht is. Het zal ook altijd weer een wonder zijn als de Heere werkelijk ons gebed verhoort. Ja. Ja?
Zou het bij Habakkuk nu geweest zijn dat hij doorging omdat hij die opdracht gekregen heeft van God? Of heeft hij zo sterk geloof gehad dat zijn gebed
de vraag is of Habakkuk volgehouden heeft in het gebedsworstelen, omdat hij zo'n sterk geloof had, of omdat de Heere het hem iedere keer maar, ik zeg het even in mijn eigen woorden, opbond en dat die last op hem lag. Ik denk dat je daar geen keuze uit hoeft te maken uit die twee mogelijkheden. Hij heeft, misschien was hij de enige of een van de weinigen in zijn dagen, hij heeft voor het volk het aangezicht van de Heere gezocht. Zoals Elia dat in zijn dagen deed als misschien wel de enige bij tijden. Maar gelukkig gaf God dan ook nog zulke voorbidders. En dan lijkt het soms alsof dat allemaal vruchteloos is. Maar de Heere gaf het hem iedere keer weer in zijn hart. Anders zou Habakuk denk ik gestopt zijn. Het was een mens van gelijke beweging als wij. En een mens is geneigd als God dan niet hoort om het op te geven en te zeggen, nou dan is het de bedoeling van de Heere niet. Maar hij bleef roepen, hij bleef schreeuwen tot God. Dat is omdat de Heere het hem iedere keer weer op zijn ziel bond. En daarbij toch ook het geloof. Dat geloof ik ook als je het hele boek van deze man leest en zeker ook die psalm aan het eind, dan is het een man van gebed, maar ook een man van geloof geweest. Zo duidelijk dat hij in het geloof op grote hoogte kon komen. En te midden van al de onmogelijkheden heeft hij iedere keer weer gegrepen naar God. Ik heb dat niet gezegd toen ik zo pas dit gedeelte besprak. Het komt in dit gedeelte ook niet zo uit, behalve in het allereerste begin van vers 2. Maar verderop in vers 12 nog eens een keer nadrukkelijk. Maar hij roept God ook aan als de verbondsgod, als de Heere, als Jehovah. En dat is de God die zich aan Israël verbonden heeft. En dan mag Israël of Juda zijn wat ze zijn en nog zo gruwelijk overtreden hebben. Maar God heeft krachtens zijn verbond zichzelf verplicht om zijn volk te zegenen. En als zijn volk afwijkt, dan heeft hij zich verplicht om zijn volk ook te tuchtigen. Om ze op die manier weer in het rechte spoor te krijgen. En in dat geloof heeft hij zich aan God vastgegrepen. En zoiets gehad als Jacob, ik laat u niet los, tenzij gij antwoord geeft. Dat denk ik, ja. Ja. Dat wordt hier opgemerkt, er zijn ook beloften, onder andere een belofte van de Heere Jezus, waarin hij gezegd heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En de belofte ook van de Heere Jezus omtrent de Heilige Geest, die de Vader geven zal aan hen die hem erom bidden. En dat doet de Heere Jezus dan als hij eerst gesproken heeft over aardse vaders, die hun kinderen toch ook geen steen geven als ze om een brood bidden en geen schorpioen als ze om een vis bidden. Maar dan zal als aardse vaders die boos zijn hun kinderen al goede gaven weten te geven, de Heere toch wel zeker de Heilige Geest geven. Ja, het is. Het lijkt soms moedeloos, het lijkt soms vruchteloos, het lijkt soms alsof de Heere niet hoort. Dat zal die Canaanese vrouw ook wel gedacht hebben, toen de Heere haar niet één woord antwoordde. En dan is de neiging bij haar ongetwijfeld ook opgekomen, nou dan kan ik maar beter naar huis gaan. En zeker toen de Heere later nog eens een keer zei, nee, want het is niet voor de hondenkuts, het is voor de kinderen. Nou dan kon ze maar beter naar huis gaan. Wat moet je dan nog volhouden? Nou en toch hield ze vol. En waarom hield ze vol? Ik denk omdat ze van binnenuit ondersteund werd door de Heere. Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel, zegt Psalm 138. Maar de steun mag daar ook gevonden worden in wat de Heere toegezegd heeft. En dat het niet te vergeefs is om te roepen en te hopen. En zeker, u spreekt over het gebed om de Heilige Geest. Jawel, laten we inderdaad dat woord van de Heere Jezus maar meenemen. De Heere is gewillig om zijn geest te geven aan alle die hem daarom bidden. Ja, roept Habakuk in het tweede vers de Heere eigenlijk niet ter verantwoording. Als hij in de benauwdheid van zijn ziel zegt, hoe lang schreef ik en gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. Ja, je zou dat kunnen zeggen, hij roept de Heere ter verantwoording. Je zou kunnen zeggen, hij gaat wel erg ver, hij is wel erg vrijmoedig. Misschien zou je mogen zeggen, hij is wel erg vrijpostig. Past het ons niet om toch wat eerbiediger tot de Heere te spreken als we tot hem spreken? Mogen we zulke taal eigenlijk wel gebruiken? Ik geloof dat als je de schrift leest dat het nog wel eens sterker gebeurt. Ik denk hier even aan de 44ste psalm, waarin de dichter in misschien wel vergelijkbare omstandigheden tot de Heere roept. En dan zegt hij tot de Heere ook dingen waarvan wij zouden zeggen, nou, zo zouden we toch maar beter niet doen. Laten we maar wat eerbiediger zijn. Ik denk aan vers 24 van psalm 44. Waak op! Waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Alsof wij zomaar het recht hebben om tegen God te zeggen, Heere, u mag niet gaan slapen. Is dat nou brutaliteit? Als we het zomaar zeggen, ja, dan is dat brutaliteit. Wij moeten in het bidden inderdaad bedenken wat de Heere Jezus ons heeft willen leren in het Onze Vader, toen hij zijn discipelen leerde God aldus aan te spreken, Onze Vader die in de hemelen zijt. Daar zegt onze catechismus van dat wij nooit aardselijk van de hemelse majesteit mogen denken, en dat we altijd moeten bedenken dat het de God in de hemel is, de hoge, die wij ook niet ter verantwoording kunnen en mogen roepen, waar we eerbiedig voor hebben te bukken, schoenen van de voeten doen, want de plaats waar we op staan is heilige grond. En dan kun je begrijpen dat als een mens daar indrukken van heeft, dat hij als Abraham zegt, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Dan kun je begrijpen dat Elia zijn hoofd tussen zijn knieën legt en zich zo klein mogelijk maakt en zich in het stof buigt. Onder de majesteit, onder de indruk van de majesteit van die hoge God in de hemelen. Aan de andere kant, er mag ook in de omgang met God, bij Gods kinderen, een stuk vertrouwelijkheid zijn. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En dan mag een mens toch ook wel eens, maar dat is dan geen brutaliteit, maar dat is geloofsvrijmoedigheid. Tegen de Heere zeggen, Heere, sta op, waarom zou het geslapen? Dan gaat het maar niet om dat ik mijn zin krijg en dat ik uit mijn ellende gehaald word, maar dat Gods recht aangetast wordt. En als dat gezien wordt, sta op, o God, zegt dan psalm 74, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Dan mag er in, ja, mag ik het nou zo zeggen, in de gebiedende wijs tot God gesproken worden. Dat is geen brutaliteit, dat is geen aanmatiging. Maar dat is echt ook een hartelijke begeerte dat God niet langer onteerd en gekrenkt zal worden. En in diezelfde geest denk ik dat Habakkuk gesproken heeft. Er zit een element van, mag ik het zeggen, van heilig ongeduld in. Hij kan het bij wijze van spreken niet langer meer volhouden dat God zwijgt. Ik hoor hier niet in, anders zou hij er ook wel over terecht gewezen zijn, denk ik, door de Heere zelf. Maar ik hoor hier daarom ook niet brutaliteit of God ter verantwoording roepen. Maar hij uit de nood van zijn ziel, hij legt het voor de Heere neer dat hij het niet begrijpen kan. En tegelijkertijd legt hij het voor de Heere neer dat de toestand zoals die nou is toch niet door kan gaan. Daar moet de Heere om zijn naams wil verandering in brengen. Hè? Zoals die dichter van psalm 74 dat ook gezegd heeft. Het gaat niet om ons, maar het is uw zaak betwist. Uw zaak wees onze pleitbeslechter. Nog meer vragen? Nog één zou ik zeggen. Dan hebben we toch iets van de verloren tijd ingehaald. En dan wordt het tegelijkertijd ook niet te laat. Als er nog een vraag is. Ja, maar goed, het zou kunnen wezen dat er naar aanleiding van wat ik gezegd heb ook nog weer wat naar boven komt, ja. Ja, er wordt een vergelijking getroffen tussen wat we in Habakkuk lezen en wat wij in de geschiedenis van Balak en Bileam lezen. Bileam wordt verhuurd om Israël te vloeken en de Heere voorkomt dat, de Heere verhindert dat. Dat gebeurt dus niet en is er nou niet een tegenstrijdigheid? Dat lijkt zo. Aan de andere kant zou ik zeggen, de situatie van Israël is niet helemaal te vergelijken. In die tijd van Balak en Bileam, ze waren op het punt van binnenkomen in het land. De Heere had op dat moment niet iets bijzonders op Israël aan te merken. Ze hadden toen op dat moment niet een bepaalde zonde aan de hand. Dus toen stond de Heere inderdaad tot hulp van zijn volk gereed. En bovendien, het geding, laat ik het zo zeggen, er was over het hoofd van Israël heen ging het om de vraag wie de macht heeft in de wereld van de goden. Eventjes in die tijd gedacht, wie is nou God? Is God God? Ja, dan zal dat moeten blijken. Als God namelijk de machten van die afgoden waar Bileam in gelooft enzovoort bezweert en aan banden legt. En daarom ging dat niet door. Daarom verijdelde de Heere de list van Bileam en veranderde hij zijn vloekje zelfs in een zegen. Maar hier is het volk helemaal van zijn plaats. Hier is het volk in diepe geestelijke ellende terechtgekomen. Hier hebben ze de Heere verlaten. Hier heeft de Heere inderdaad heel wat op zijn volk aan te merken. En daarom, ze verdienen dat de Heere hij zelfs verdelgen zal. Dus de situatie is niet vergelijkbaar. En daarom reageert God de ene keer zus en de andere keer zo. Daar kwam hij zijn volk te hulp. En hier zwijgt hij. En hier brengt hij straks het oordeel van de Galdeeën zelfs over zijn volk. Ja. Ja, was het wel helemaal waar dat het volk toen eigenlijk recht stond tegenover de Heere? Want in 21 lees je van de murmureringen van Israël met de straf van de slangen die het volk beten. Jawel, maar die zonde, daar was voor geboet. En van die zonde had Israël zich afgekeerd. Ze hadden eigenlijk al die zonde beleden toen ze tegen Mozes zeiden, wij hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u. En als God dat dan hoort, dan is de Heere ook barmhartig en genadig en dan komt hij er later niet meer om terug. En dan hoeft hij niet nog eens een keer dat volk te straffen vanwege die zonde. Dus ze mochten, mag ik het zo zeggen, weer opnieuw met de Heere beginnen. Goed, dan zijn wij voor vanavond aan het eind. Ik wil u even de data noemen voor de volgende keer. Ik heb dat aangekondigd als de eerste en de derde woensdag van de maand. De eerste is het vandaag, de derde dat is over 2 weken. Deze maand heeft 5 donderdagen. De eerste donderdag van november, de eerste woensdag van november is biddag. Dus wat ik u voor wil stellen is om het na vanavond over 2 weken en dan weer over 2 weken te doen. Dus in oktober 3 keer. En dan natuurlijk de eerste woensdag van november niet, maar dan gaan we daarna naar de derde woensdag van november. Begrijpt u? Dus nu en dan over 2 weken en dan over 2 weken, dat is de 30ste. En dan slaan we 3 keer over, omdat we dan de dankdag hebben. En dan wordt het de derde woensdag van november. Laten we zingen uit Psalm 25, het 4e vers. Heren, goedheid kent geen palen. 25, het 4e vers. we samen danken. Heren, we danken u ervoor dat we deze gelegenheid hadden om naar uw woord te luisteren, er samen ook over te spreken. Het is een woord dat ons bepaalt bij de ernst van het gericht dat gij brengt, dat gij ook moet brengen vanwege uw eigen rechtvaardigheid en heiligheid over alle goddelozen. En of ze nou bij de Galdeeën gevonden worden of dat ze nu bij het volk van Juda gevonden worden, alle goddeloosheden kunnen voor u niet bestaan. Gij toornt daarover en daartegen. Heren, ook tegen onze ongerechtigheden. Als gij die zoudt gadeslaan, wie zou dan kunnen bestaan? Doordring ons daarvan, Heren. En dat we het echt ook zelf verdiend hebben dat u met uw gerichten zoudt komen. U bent langmoedig, groot van geduld, maar niet eindeloos. Aan de andere kant, Heer, uw woord maakt ons ook bekend dat er bij u vergeving is. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En daarom doet u er ook zoveel moeite voor en besteedt u er zoveel werk aan om mensen nog van hun zondige weg terug te roepen en om ze te bewegen in uw wegen te gaan. O God, wij bidden van u, laten die roepstemmen ook in onze tijd niet vruchteloos en zonder uitwerking zijn. Wilt gij geven dat er nog velen de weg mogen gaan van de verloren zoon terug naar huis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Geef dat wij die weg ook kennen. Om dan ook het geheim, het wondere geheim te kennen dat u zulken welkom heet. Dat u ze niet terugstuurt, dat u ze niet afwijst, dat u ze niet onder uw gramschap doet wegzinken, maar dat u ze ontvangt en dat u zegt, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Heren, wat een genade. En dan mag de dichter inderdaad wel zeggen, maar bij u is vergeving. Heren, mogen we daar ook aan het einde van deze avond een beroep op doen en u bidden om die vergeving te bewijzen en te betonen, ook aan ons. Zegen ons en heilig uw woord aan ons hart en bezoek ons met uw heil, ons en onze kinderen, ook in de dingen die ons met vrees en met zorg vervullen in de wereld waarin wij leven. Heren, houd uw volk staande, houd uw kerk vast en geef dat uw volk zich aan u mag vastklemmen. En dat ze zo ook veilig mag zijn. En wilt gij kon het zijn ook nog de goddeloosheden beteugelen en bedwingen. En onder ons volk en in de ganse wereld een tijd schenken dat we opnieuw leren vragen naar God, onze Maker. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Ja. We zullen over 2 weken verder gaan beleven en wel zijn. De 30e oktober is dat.